oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u. En ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u. De zee is vol genade, uw sterke hand, die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden falen, dan faalt u niet, want uw trouw houdt stand.
Ciao. Heer, ik roep tot u.
Goedemorgen. Het is alweer een behoorlijke tijd terug, al bijna 2 maanden. Misschien is het al 2 maanden dat we elkaar niet zien, omdat we geen kerkdiensten hebben. Ja, online kerkdiensten, maar dan ontmoeten we elkaar niet echt. Ouderen die niet naar buiten kunnen, geen bezoek mogen ontvangen. We moeten afstand houden, terwijl het juist een tijd is dat we elkaar graag zouden willen zien en ontmoeten. Afgelopen jaren hebben we 2 of 3 keer per jaar een avond Oldehove Zingt gehouden, waar mensen samen een uur konden zingen in de kerk onder begeleiding van orgelspel en andere instrumenten. Dat kunnen we op dit moment niet houden, omdat we niet bijeenkomsten mogen organiseren. Maar daar hebben we iets op bedacht. En wij willen het graag anders gaan doen. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Zou u een lied graag willen horen? Zou u voor een ander een lied graag willen laten aanvragen? Om iemand te groeten, een boodschap te doen, een wens uit te spreken, iemand te bemoedigen of te troosten? Nou, dan is dat een hele mooie kans voor u. Wilt u voor 25 mei doorgeven welk lied u graag zou willen horen en waarom en voor wie, dan kunnen wij dat verwerken in een programma en dat willen we dan laten horen op 31 mei op Pinksterzondag in de avond om 7 uur. U kunt dan inloggen gewoon via de site van de kerk, via de livestream, net op dezelfde manier als u ook de kerkdiensten kunt volgen. Dus wilt u graag een lied horen, iemand anders een groet overbrengen, een bemoediging, wilt u dat dan doorgeven? Dat kan door Rianne Hammerga of naar mij, Hilco Wening, een appje te sturen of een e-mail. En u ziet straks ook nog even een dia verschijnen, zodat u kunt zien hoe dat kan. Wij hopen op veel aanmeldingen en dat we er een hele mooie uitzending van kunnen maken. Alvast bedankt.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, gasten en allen die deze dienst meemaken, van harte welkom in deze online kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Jan Rozemuller. En hij heeft als thema in deze dienst: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande donderdag is het Hemelvaartsdag. Ook dan zal er een dienst worden uitgezonden en die begint om 9:30. Omdat onze koningin vandaag jarig is, kunt u na deze dienst luisteren of meezingen met het Wilhelmus. De collecte is bestemd deze zondag voor de diaconie. En we zingen straks na votum en zegengroet, liedboek, psalm 111, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Ja, thema voor deze dienst is dus de trouw van God. We gaan het hebben over Gods trouw en hoe we die kunnen zien. Ook wel misschien in deze tijd waarin het wel wat moeilijk soms is om die te zien. Of moeilijk kan zijn in ieder geval om die te zien. Daar staan we bij stil. Er zal ook voorafgaand aan de preek nog een moment zijn voor de kinderen. We weten ons helemaal van God afhankelijk altijd, maar zeker ook als we hem ontmoeten. Laten we dat nu belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is genade voor u en voor jou en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen of gaan luisteren naar Psalm 111, vers 1 en 2. Zullen we samen bidden. Heer onze God, trouwe Vader, zo mochten we zingen van u als de God die trouw bent, die grote daden hebt gedaan en doet en ja, die een eeuwige God bent en uw trouw is een eeuwige trouw. Wat zijn dat grote, bijzondere woorden, maar geen te grote woorden. Want inderdaad weten we dat u ze allemaal waar maakt, alles wat u zegt. Wonderlijk is dat, voor ons ook wel eens moeilijk te begrijpen en moeilijk te zien ook. Uw trouw die er altijd is. Omdat wat wij om ons heen zien in deze wereld, in ons eigen leven, in het leven van anderen, soms ook verwarrend kan zijn. We begrijpen lang niet alles. waarom het gebeurt, hoe de dingen samenhangen, wat de bedoeling ervan is. En daarom wilt u ons ook elke keer weer terugbrengen bij uw trouw vanuit uw woord. Want uw woord laat ons zien dat u trouw bent. En geef dat dat vandaag weer bij ons mag binnenkomen, Heren, dat we vanuit uw woord weer leren zien uw trouw. Geef dat dat bij ons binnen mag komen, dat het ons weer vertrouwen mag geven en ook rust mag geven in deze tijd. Een verwarrende tijd in veel opzichten. En er is veel wat we niet kunnen overzien. En er zijn daarom allerlei vragen die nog niet beantwoord kunnen worden. Dat kan ons onzeker maken, dat kan ons een gevoel van onbehagen geven. Heren, wilt u ons weer bemoedigen met uw woorden van trouw? Wilt u met uw geest bij ons zijn? Met uw geest in ons hart zijn, in ons hart werken, zodat wij rust mogen vinden in u. Dank u wel dat we hier zo weer bij elkaar kunnen zijn, dat u alweer die mogelijkheid geeft. Daar willen we u voor danken. Dank u wel dat er ook de technische mogelijkheden voor zijn. Juist in deze tijd dat dit speelt, zijn er toch deze mogelijkheden. Dank u wel dat u die geeft en dat u mensen geeft die zich daarvoor inzetten, zodat het mogelijk is. Heere God, dank u wel voor wat we van u krijgen. We bidden u om vergeving ook van wat niet goed was, want het is goed om dat ook aan het begin van een dienst te belijden. Wij zijn geen volmaakte mensen, dat beseffen wij en daar lopen we ook tegenop wat onszelf betreft en soms ook wat anderen betreft. Wilt u onze zonden weer wegdoen, ons schoonwassen en wilt u ook vruchten van nieuw leven door uw geest in ons leven geven? Verhoort u ons gebed. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We zullen uit de Bijbel gaan lezen, net als vorige week, uit de tweede brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe. Of eigenlijk heeft hij er meer geschreven, maar er staan er twee in onze Bijbel. 2 Korinthe 1, vers 1 tot 17. Dat zal gelezen worden door Marjan Delies. En daarna lezen we verder vers 18, hoofdstuk 1 vers 18 tot hoofdstuk 2 vers 4. En dat wordt gelezen door Boudewijn de Vries. En daarna kunnen we luisteren naar of zingen het lied Opwekking 789, Lopen op het water. En dat is deze keer wordt het gezongen door een gelegenheidsband uit onze gemeente, van tevoren opgenomen. En dat kunnen we dus na de schriftlezing horen of daarin meezingen.
Ik ga met jullie een stuk uit de Bijbel lezen. Uit de tweede brief aan de Korintiërs. 2 Korinthe 1, vers 12 tot 17. Gewijzigde reisplannen. Hierop kunnen wij ons laten voorstaan. Ons geweten kan getuigen dat we ons overal in deze wereld, en vooral bij u, hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt. Dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade. Wat u in onze brieven leest en eruit begrijpt, hebben we ook precies zo bedoeld. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt, namelijk dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn zoals wij op u. Ik had wat dit betreft alle vertrouwen in u en had u daarom graag niet eenmaal, maar tweemaal met een bezoek verblijd. Het was mijn bedoeling via u naar Macedonië te reizen en vanuit Macedonië weer naar u terug te gaan, om vervolgens door u op weg te worden geholpen naar Judea. Was dit inderdaad een lichtvaardig voornemen? Komen al mijn plannen werkelijk voort uit wispelturigheid, zodat ik in het ene moment ja zeg en het andere moment nee?
Luister, de trouwe God weet dat ik de waarheid spreek. Mijn boodschap is nooit eens ja en dan nee, want ik werk voor Christus. Ik heb samen met Silvanus en Timotheus bij jullie het goede nieuws verteld over Jezus Christus, de Zoon van God. En bij Christus is het nooit eens ja en dan nee. Bij hem bestaat alleen ja, want Christus zelf is Gods ja. Al Gods beloftes zijn door Christus uitgekomen. Dankzij hem mogen wij amen zeggen en God alle eer geven. Ik heb jullie het goede nieuws bekendgemaakt. God zorgt ervoor dat ik, samen met jullie, steeds met Christus verbonden blijf. God zelf heeft ons christen gemaakt. Hij heeft ons aangewezen om bij hem te horen en gered te worden. En als bewijs daarvan heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Ik ben dus niet naar Korinthe gekomen. Maar dat was omdat ik jullie niet wilde lastigvallen. God weet dat ik de waarheid spreek. Hij mag me doden als ik lieg. Ik wil niet de baas spelen over jullie geloof. Jullie geloof is al sterk. Nu wil ik er samen met jullie voor zorgen dat jullie vreugde steeds groter wordt. Eén keer ben ik bij jullie geweest terwijl ik verdriet om jullie had. Maar dat doe ik beslist niet nog een keer, want dan maak ik jullie bedroefd met mijn verdriet. En als jullie bedroefd zijn, kunnen jullie mij ook niet meer blij maken. Ik heb jullie in mijn andere brief al verteld waarom ik niet zou komen. Ik wilde voorkomen dat jullie mij verdrietig zouden maken. Jullie horen mij juist blij te maken. Want jullie hebben allemaal dezelfde vreugde om het geloof als ik. Dat weet ik zeker. Toen ik jullie schreef, was ik somber en vol verdriet. Ik heb die brief geschreven met tranen in mijn ogen. Maar ik wilde jullie geen verdriet doen. Nee, ik wilde jullie laten weten hoeveel ik van jullie houd.
Thank you.
Ja, ik had het al gezegd. Ik wil ook even iets zeggen tegen de kinderen. Want de kinderen hebben natuurlijk gemerkt, jullie hebben natuurlijk gemerkt dat de dingen anders gaan dan anders in coronatijd. Je kan weer naar school, oké, maar heel veel was anders en is nog steeds anders. Ook met verjaardagen ging het anders, hè? Ik weet niet of je dat meegemaakt zelf, maar je weet het vast wel. Dat als je jarig was, dan kon soms iemand niet komen of konden bepaalde mensen niet komen. Terwijl ze misschien van tevoren wel hadden gezegd van ja, als jij jarig bent, dan kom ik. Opa en oma, oom en tante of nog weer anderen die hebben gezegd van ja, als jij jarig bent, dan kom ik. En dan ben je jarig en dan is het coronatijd en dan komen ze niet. Maar dan denk je niet van, oh wat stom dat ze niet komen, ze doen niet wat ze zeggen. Want je snapt wel dat het niet kan. Je papa en mama hebben dat wel uitgelegd. Van ja, omdat nu het coronavirus er is, je wilt niet ziek worden, je wilt een ander niet ziek maken, daarom kan het niet. En in deze dienst wil ik het hebben over dat God trouw is. Want wat God doet, snappen we ook niet altijd. Waarom gebeuren dingen? Waarom is er een coronacrisis? Waarom wordt iemand ziek? Waarom gebeuren er erge dingen? Je weet het altijd niet. Maar je weet wel dat God trouw is. Dat God blijft zorgen voor ons. Ook als het moeilijk is, want God heeft gezegd, ik help jullie altijd, ik verlos jullie door de Heer Jezus, ik ben altijd bij jullie. Het gaat wel eens anders dan dat we hadden gedacht, we snappen het altijd niet, maar God is wel trouw. En net zo goed als bij een verjaardag ook mensen wel trouw zijn, ook al komen ze niet bij je, maar ze hebben het allerbeste met je voor. En dat is bij God ook zo, al snappen we het altijd niet, maar we mogen het wel weten. Ik heb ook een paar mensen gevraagd om een fotootje op te sturen als ze jarig zijn geweest. En ook gevraagd van hoe hebben jullie dat nou gedaan met de verjaardag? En we kunnen een paar fotootjes zien. Mathilde van der Leest is jarig geweest op 9 april, toen werd ze 3. En hoe hebben zij dat nou gedaan? Nou, ze hebben het zo gedaan dat ze natuurlijk, ze heeft een cadeautje gekregen. En 's ochtends gingen ze naar opa en oma van der Leest. En daar in de tuin, het was mooi weer, konden ze met afstand van elkaar, konden ze toch taartje eten, cadeau uitpakken en feest vieren. En dat zien we hier gebeuren, hoe ze dat hebben opgelost. Natuurlijk mocht oma niet een knuffel geven, dat was wel een beetje moeilijk, maar het kon toch. En 's middags hebben ze, dat zien we op deze rechterfoto, met de anderen en opa en oma en familie, die wonen ver weg, hebben ze videobellen gedaan. Dus ze hadden ook allemaal een gebakje, geloof ik, en ze gingen zingen en zo hadden ze toch even met elkaar de verjaardag van Mathilde gevierd met videobellen. Nou, dat was mooi. Dat was de verjaardag van Mathilde. Dan de volgende. Ja, Timo en Mirte zijn ook allebei jarig geweest. Timo aan het begin van corona. En toen was het nog niet zo duidelijk, wat mag er nu wel en wat mag er nu niet. Maar toen hebben ze maar gewoon gezegd, we doen het met elkaar in de familie. Hebben we ook gezellig. Een gezellige dag met elkaar. Bij Mirte was al wat later. Toen hebben ze ook in de tuin met afstand een soort feestje gehouden. Er waren wat vriendinnen bij. Nou, zo konden zij toch verjaardag vieren. Dan hebben we de volgende. Dat is Maarten Rozemuller. Die is ook jarig geweest. Nou, ook alleen met familie gevierd. Ik heb gehoord dat het best wel een gezellige verjaardag ook is geweest. Hebben ze mij verteld. Maar Maarten die had een mooie, hoe heet zo'n ding, een basketbalring gekregen. Dus er kon ook worden gesport. Dus al met al was dat ook een heel gezellige dag. En dan de volgende. Dat zijn meneer en mevrouw Vladdy. Vatos en Joke, die zijn ook allebei jarig geweest. Hebben ook gezegd van ja, we kunnen niet allemaal mensen gaan uitnodigen, dus we doen het gewoon met elkaar. De kinderen hebben voor allebei een heerlijk ontbijt gemaakt 's ochtends. Wat wil je nog meer? En ze hebben ook met elkaar nog een wandeling gemaakt ter gelegenheid van de verjaardagen ergens in de buurt van Kloosterburen en zo naar de Waddenzee toe. Dus zo hebben zij er ook een gezellige dagen van gemaakt. Nou, dat wil ik even laten zien. Hè, verjaardag vieren in deze tijd. Het moet anders, maar het kan toch wel. Dat was zeg maar even wat ik in het kindermoment wou laten zien en horen. En ik wil deze voorbeelden gebruiken om ook een beetje uit te leggen wat Paulus zegt in zijn brief aan Korinthe. Want zoals nu in deze tijd bij ons afspraken niet door kunnen gaan of anders gaan, was het ook bij Paulus in die tijd zo. Want Paulus had gezegd tegen die gemeente in Korinthe: ik kom bij jullie over een poosje, want dan ga ik een reis maken. Een reis maken van Efeze, waar ik nu ben, naar Jeruzalem. Daar ga ik onder andere collectegeld heen brengen. En ondertussen ga ik onderweg langs Macedonië en ook langs jullie in Korinthe. En ik ga ook een hele tijd bij jullie blijven, ben ik van plan. Dat had hij gezegd. Maar hij had het niet gedaan. Hij was niet tijdens die reis naar hen toegekomen. Hij had die reis nog helemaal niet gemaakt. Maar hij was ineens plotseling naar hen toegekomen. Niet voor een hele tijd, maar een klein poosje. Waarom? Nou, hij had gehoord dat er problemen waren in Korinthe. We weten niet precies welke. Maar hij had plotseling daar op de stoep gestaan. En ja, die verontrustende berichten die hij over Korinthe had gehad, hè, waarom die kwam, dat zal misschien iets te maken hebben met een soort strijd die er was in die gemeente. Namelijk dat er mensen waren die zeiden, dat zei ik vorige week al, je moet Paulus niet als apostel erkennen. Want er zijn veel andere apostelen, wij zijn veel betere verkondigers. Je moet ons volgen en niet Paulus. Dus Paulus dacht, oh, dat gaat niet goed daar, ik ga er meteen naartoe. En ja, hij is daar geweest, maar toen liep het helemaal uit de hand. Want toen was Paulus daar en ze hadden met elkaar een soort vergadering of een dienst, ik weet niet precies, staat er niet precies. En iemand uit de gemeente stond ineens op en die zei heel negatieve dingen over Paulus. Ja, die Paulus is een waardeloze apostel. Er zijn veel betere apostelen die veel beter kunnen spreken dan Paulus. Die veel meer met God hebben meegemaakt dan Paulus. Die moet je volgen en niet die Paulus. Heel negatief had iemand gepraat over Paulus. En misschien hadden ze Paulus ook wel nog beschuldigd van fraude. Dat zou wel eens kunnen. Want ergens verderop in deze brief vertelt Paulus over de collecte. Hij wou een collecte naar de gemeente in Jeruzalem brengen, omdat die mensen het moeilijk hadden, financieel gezien. En hij schrijft een heel lang stuk in die brief ook over die collecte, alsof hij zich moet verdedigen. Dat hij dat met zuivere bedoelingen doet. Nou, misschien is hij ook wel beschuldigd van, ja, dat hij wat achterover wou drukken van die collecte. Maar in ieder geval, iemand ging daar staan, deed heel negatief over hem en brandde hem volledig af. En Paulus dacht, wat moet ik hiermee? Hij dacht, ik ga weg. Ik ga nu gewoon weg, want als ik hier blijf en ik ga in discussie, dan loopt het alleen maar verder uit de hand. Dus Paulus was weggegaan, had nog wel even gezegd, binnenkort kom ik weer bij jullie. Twee keer ben ik van plan nog bij jullie te komen, ook weer op die reis naar Jeruzalem. Maar nu ga ik weg. Maar toen was hij weer in Efeze en toen dacht Paulus, ja, maar ik kan beter er niet naartoe gaan nu, want dan gaat het ook weer mis. He, want ja, dan kom ik daar en dan is er niks veranderd in de situatie en dan loopt het weer op risico uit. Dus wat deed Paulus? Hij schreef eerst een brief. En daarin zei hij, hey, jullie moeten eerst zelf orde op zaken stellen. Jullie moeten diegene die toen zo negatief over mij deed, die moeten jullie zeggen dat kan zo niet en die moet je bestraffen. En jullie moeten zeggen van ja, want wij erkennen Paulus als apostel. En als jullie zo gezorgd hebben dat het weer goed is, dan kan ik weer naar jullie toe komen. He, dus dat is hoe Paulus dat heeft gedaan. Het is een beetje misschien een ingewikkeld verhaal, maar we hebben het wel even nodig om te kunnen begrijpen wat daar speelde en waarom Paulus schrijft wat hij schrijft. Dus Paulus was een paar keer niet nagekomen wat hij van tevoren had gezegd. Hij zei van, ik kom onderweg naar Jeruzalem bij jullie langs en ik blijf een hele tijd. Nou, dat had hij niet gedaan. Hij was alleen plotseling gekomen en was ook zo weer weg. En toen had hij gezegd, en ik kom binnenkort nog twee keer weer. Had hij ook niet gedaan. Hij had alleen maar een brief geschreven. En daar had Paulus goede redenen voor. Hij deed dat voor de mensen, uit liefde voor de mensen in Korinthe. Zoals wij in deze tijd soms anders dingen doen, juist uit liefde voor elkaar. Uit liefde kwam hij toen plotseling naar hen toe, want hij dacht er moet iets rechtgezet worden of er moet iets opgelost worden. En uit liefde kwam hij later niet, maar schreef hij eerst een brief, want anders zou het alleen maar uit de hand lopen. Dus Paulus had goede redenen om af te wijken van wat hij van tevoren had gezegd. Maar nu waren daar dus mensen in Korinthe die juist toen weer zeiden, zie je wel dat die Paulus een slechte apostel is? Je kan hem niet vertrouwen. Hij zegt iets en hij doet wat anders. En hij doet niet wat hij wel heeft gezegd. En als hij zo onbetrouwbaar is, is zijn boodschap ook onbetrouwbaar. Zie je wel dat je niet Paulus als apostel moet hebben, maar dat je ons als leider moet hebben? En dat klopt dus niet. Want er kunnen goede redenen zijn, er waren goede redenen om iets anders te doen. Paulus had goede redenen om het anders te doen. En zo hebben wij soms ook goede redenen om iets anders te doen. Als iemand jarig is in coronatijd, en normaal gesproken heb je dan heel veel visite, nu doe je het niet. Niet omdat die visite onbetrouwbaar is, we komen lekker niet. Nee, uit liefde voor jou. Het is beter zo. Nou, zo had Paulus uit liefde voor de Korintiërs zijn plannen een paar keer gewijzigd. Toen ik dit de eerste keer las afgelopen week, toen dacht ik, maar gaat dit niet veel over Paulus zelf? Vraagt hij niet heel veel aandacht voor zichzelf en voor zijn eigen positie? Van jullie moeten mij als apostel erkennen en jullie moeten degene die het tegen mij opneemt, die moet je bestraffen. Is hij niet te snel op zijn teentjes getrapt? Maar als je goed leest, dan merk je, nee, maar het gaat Paulus niet om hemzelf. Het gaat hem om zijn apostelschap. Dat ze hem als apostel erkennen en vooral dat ze zijn boodschap erkennen. Zijn boodschap van verlossing door de Heer Jezus. Want die boodschap was in gevaar. Want die andere apostelen, zogenaamde apostelen, die zeiden alleen maar van je moet naar ons toe komen en die vroegen heel veel aandacht voor zichzelf, maar ze brachten de mensen niet bij de Heer Jezus en bij zijn evangelie. En juist dat wil Paulus doen. Het gaat de mensen om hun verlossing, dat ze bij de Heer Jezus blijven en bij de goede boodschap over de Heer Jezus blijven. Wat hebben wij daar vandaag allemaal aan? Nou, vooral dit, dat Paulus in dit gedeelte ook heel mooie dingen zegt over de betrouwbaarheid van God. Hij zegt, ik wil betrouwbaar zijn, want ik wil op God lijken die ook betrouwbaar is. En dan schrijft hij hele mooie woorden in vers 20. Hij zegt, in hem, in Christus, worden alle beloften ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. Ik vind de oude vertaling ook heel mooi over dit vers, daar staat dit. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in hem, in Christus, is het ja. Daarom is ook door hem het amen, tot eer van God door ons. Prachtige woorden. En hoeveel beloften er van God ook zijn, in Christus is het ja. Gods beloften worden allemaal door Christus vervuld. Over hoe God die beloften in Christus vervult, heeft Paulus al heel wat gezegd in de eerste brief aan Korinthe. Daar zegt hij vooral, God vervult zijn beloften door het kruis. Dat kruis dat in de ogen van de wijzen dwaasheid is. En God gaat een weg waarvan je zegt, dat past toch eigenlijk niet bij een God, een verlosser aan een kruis. Maar dat is juist wijsheid, wijsheid van God. En wat de wereld wijs vindt, is dwaas in de ogen van God. Dat zegt Paulus. Hij vervult dus zijn beloften, God vervult zijn beloften op een bijzondere, ongedachte manier. God heeft veel beloften gedaan in het Oude Testament, hè? Bijvoorbeeld aan Abraham, laat ik die belofte doen. In u zullen alle volken gezegend worden. En in de tijd van Jezus en Paulus dachten veel mensen, nou, hoe gaat dat gebeuren, die vervulling? Dat gaat gebeuren dat de Messias, dat hij in Jeruzalem koning wordt en dat hij alle volken zich aan hem gaan onderwerpen. He, dus dat op aarde in Jeruzalem tot vervulling komt. Er zijn nog steeds wel Joden die dat verwachten. Maar ze dachten nooit dat God zijn belofte gaat vervullen door een Messias die sterft aan een kruis. En ze zouden ook nooit hebben verwacht dat hij dan zou opstaan en naar de hemel gaan en daar ook nog een hele tijd in de hemel blijft totdat hij terugkomt. God vervult zijn beloften anders dan mensen hadden verwacht. Dan wij misschien wel soms verwachten. Ik noem nog één belofte. God had beloofd, ik geef jullie het beloofde land. Dat krijgen jullie. En de bedoeling van die belofte was dat God daar bij zijn volk wou wonen. In dat beloofde land. En Jeruzalem, de tempel, was daarvan het centrum. En die belofte wordt door de Heer Jezus vervuld. Door hem, door zijn kruisdood, mogen wij inderdaad met God omgaan. Is God bij ons? Dus hebben wij niet daarvoor een tempel nodig, een land nodig nu. Dat gebeurt via Christus en hij werkt naar het nieuwe Jeruzalem. Dus alle beloften van God uit het Oude Testament komen samen bij het kruis van Christus. Daar worden ze vervuld. En Paulus zegt dat is voor veel mensen dwaasheid. Voor hemzelf eerst ook, hè? Daarom had hij eerst de gemeente van God vervolgd. Omdat hij dacht, zo'n Messias die sterft aan een kruis, dat is geen Messias. En het kwartje viel pas bij hem toen Jezus zelf aan hem verscheen. Toen dacht hij, oh, God doet het toch op die manier, via het kruis. Het is een verlossingsweg die wij als mensen nooit zouden hebben bedacht. Maar als je erover nadenkt, is dat wel een hele rijke, diepe weg waarlangs God ons verlost. Het is de manier van kracht in zwakheid. Een overwinning zonder geweld, zonder ruzie. Een overwinning door goedheid. En van die manier van verlossing aan het kruis kunnen wij voor ons omgaan met andere mensen ook weer veel leren. Dat wij geen oplossingen zoeken van geweld en ruzie en dat soort dingen, maar oplossingen van liefde en vergeving en goed zijn voor elkaar. Dus Gods beloften worden op een ongedachte, maar heel rijke manier vervuld. Hoeveel beloften er ook zijn, door Christus is het ja, God is betrouwbaar. Voor ons is de weg die God gaat ook wel eens lastig te volgen. En daarom kan je misschien ook wel eens twijfelen. Is het allemaal wel waar wat in de Bijbel staat? Gods wegen zijn voor ons soms ook raar. Lijkt wel eens een omweg te zijn. En waarom grijpt God niet vaker in? Waarom doet hij het zus en doet hij het niet zo? Het lijkt ons helemaal niet logisch dat het allemaal zo gaat. En we zien ook niet alles of heel veel nog niet heel duidelijk van Gods verlossing. Want Christus is in de hemel, de geest is er wel, maar die zie je niet. En soms ervaar je iets van God. Maar soms heb je een periode dat je er weinig van ervaart. En soms denk je van, ik snap het allemaal niet. Waarom laat God zich niet duidelijker zien, horen of wat dan ook? Ja, God werkt soms op een ongedachte manier. Dat zie je vooral aan het kruis. Het is allemaal zo zwak en zo raar wat daar gebeurt. En toch daarin komt de overwinning. En dat mogen we in de eerste plaats geloven. Moet je geloven dat daardoor er verlossing komt. Maar als je dat tot je laat doordringen, is dat wel een hele mooie, goede, rijke manier van verlossing geven. En als je dat ziet, dan ga je je daar ook aan overgeven. Aan die weg van God, die wonderlijke verlossingsweg. Wij zijn vaak nog kerk op de manier van het kruis. Klein, zwak. Wat stelt de kerk eigenlijk voor? En het is niet zo dat dat in deze coronacrisis nou meteen heel veel anders wordt. Je hoort wel, dat is wel mooi, dat van sommige kerken dat die zeggen van ja, er wordt zoveel naar onze livestream geluisterd. Dat zijn misschien wel meer mensen dan die van onze eigen kerk. En toch dat nu mensen massaal gaan geloven. Het blijft zo dat we kerk zijn, ja, ook wel op een zwakke manier, de manier van het kruis. Maar in die zwakheid zit de kracht van Christus. En hij leeft nog steeds. En vergis je niet, zijn evangelie gaat nog steeds de wereld over. En overal op aarde geloven mensen, komen mensen tot geloof. God heeft zijn belofte niet gebroken. Al zijn beloften zijn of worden vervuld in Christus. En wij hebben geleerd daar amen op te zeggen. Als er vandaag geen corona zou zijn geweest, als het zeg maar normaal zou zijn geweest, zouden vandaag 4 jonge mensen belijdenis hebben gedaan van hun geloof. Dat kan nu niet. We hopen dat het over niet al te lange tijd wel kan. Maar wat is dat inderdaad geweldig, dat mensen van jong tot oud amen zeggen op Gods beloften en ja zeggen tegen God en wat hij ons allemaal geeft. We hebben gezien dat inderdaad God door Christus zijn beloften waar maakt. Wat mooi is het als wij daar amen op zeggen. En als je daar soms aan twijfelt, als je het soms allemaal niet weet, ga dan met die vragen en twijfels naar het kruis van Christus. En als je daar dan in gedachten staat bij dat kruis, we hebben hier een soort kruis, maar als je daar dan staat en je kijkt naar dat kruis, je kijkt naar Jezus aan het kruis, stel dan die vragen nog een keer en denk nog een keer na over je twijfels. En het zou heel goed kunnen dat dan die vragen toch anders worden en dat die twijfels, ja, dat je daar toch een soort van antwoorden op krijgt, juist omdat Christus daar hangt aan het kruis. Daar kun je ook naartoe met je vragen en je twijfels en dan ga je zien dat God op een ongedachte manier toch verlossing geeft en dat het wel een hele rijke manier is. Paulus houdt het hele verhaal om te laten zien dat hij zelf als apostel betrouwbaar is. Ja, hij deed dingen soms anders dan hij van tevoren had gezegd, maar hij had het heil van de mensen, hij had het goede voor de mensen op het oog. En zo heeft God soms ook dingen anders gedaan dan je had verwacht, of doet hij soms dingen anders dan je had verwacht. Maar het is en blijft zo, God geeft op een bijzondere manier verlossing door Jezus Christus aan het kruis, die is opgestaan en die verder gaat. God is betrouwbaar. En hij laat zich ook niet door een coronacrisis bij ons weghouden. De coronacrisis krijgt ons ook niet bij God vandaan. Ook vandaag komt God met zijn Heilige Geest en hij komt met zijn woord in ons leven en hij zegt, kijk, zo heb ik het gedaan, op een bijzondere manier. En in alles gaat het mij om jouw redding, om jouw heil, om jouw leven. En daarom kan je vandaag ook amen zeggen en je aan hem toevertrouwen. Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Rome, niets kan ons scheiden van de liefde van God die ons in Christus Jezus is geopenbaard. Niets, ook een coronacrisis niet, kan ons scheiden van God. Ook jouw twijfels niet. Leg jouw vragen en twijfels neer bij God en vraag God, wilt u mij leren om amen te zeggen? Leer mij zien dat uw weg misschien soms anders is dan ik had gedacht, maar u bent trouw aan uw woord en uw plannen falen niet. Amen. Ja, zullen we met elkaar nu ook gaan zingen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Ja, we zullen met elkaar nu gaan luisteren naar de geboden van God. God heeft ons zijn geboden gegeven om als mensen goed te kunnen leven naar zijn bedoeling met de hulp van zijn geest. We zullen nu naar Gods geboden gaan luisteren en daarna zingen we Psalm 119a en daarna Psalm 119 vers 40 en daarna nog een keer Psalm 119a. Nou, het zal wel blijken hoe dat werkt als het straks wordt, als daar een filmpje van voorbij komt. We luisteren nu eerst naar Gods geboden.
Gods trouw mogen we ook weer terugvinden in de wet van Deuteronomium. Ik lees nu een nieuwtestamentische bewerking van de wet. Ik ben de Heere, ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Jezus Christus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult voor mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vier de dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen. Ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld. Daarin zult u elkaar trouw zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren. En buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij met alles wat erin is. Uw bezit hier is tijdelijk. U mag het gebruiken als u daar eerlijk mee omgaat. U kunt niet mij en tegelijk het geld dienen. U zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet erop uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ik zelf wil u alles geven wat u nodig hebt. En wees niet bezorgd. En de samenvatting van de wet is: u zult mij, de Heere uw God, uw verlosser, liefhebben met heel uw hart en met heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Thank you.
Zullen we nu met elkaar danken en bidden? Heere God, Vader in de hemel, we weten nu weer zeker, u hebt het ons gezegd, dat u betrouwbaar bent. U komt ook niet op uw beloften terug. U vervult uw beloften. Wij moeten in deze tijd geregeld op beloften terugkomen of het anders doen dan normaal gesproken we zouden doen. En we hebben daar goede redenen voor. Dank u wel dat u nooit één van uw beloften intrekt. Wel is het zo dat u uw beloften vervult op een andere manier dan wij zouden hebben bedacht via het kruis. Maar toch is dat niet anders dan u had gezegd. Ook in het Oude Testament zei u het al, dat u een verlosser zou geven die moest lijden en sterven. U maakt alles waar. We kunnen uw woord vertrouwen. En we hebben uitzicht en hoop. Dat is altijd zo. U komt met uw woord ook weer bij ons binnen. En u geeft ons verlossing. En u zet ons weer in goede verhouding met u door de Heere Jezus. En u roept ons op om u te volgen. Dank u wel daarvoor. En help ons om amen te zeggen op uw woord. Geef ons ook moed door uw woord. Ook als ons misschien het water aan de lippen staat. Als we aangevochten worden. Als we onzeker zijn. De coronacrisis kan voor ons het zicht op u moeilijker maken. Maar ook andere dingen kunnen gebeuren die het zicht op u moeilijk maken. We kunnen soms in een heel moeilijke fase in ons leven zijn. Dat er zoveel moeilijke en verwarrende dingen gebeuren. En dat we het moeilijk vinden om dat mee te maken, te dragen. Of het kan zijn dat we veel uit het verleden met ons meenemen aan pijn en teleurstellingen. Wilt u zich dan over ons ontfermen en ons nabij zijn? Help ons als het moeilijk is. Geef een uitweg, geef hulp, geef kracht in de moeite. En geef ons toch steeds weer het vertrouwen op u. Of geef het ons terug als we het soms niet hebben. We bidden voor hen die de beperkingen door corona moeilijk vinden. Omdat het misschien ook wel soms eenzaam maakt. Dat kan ook gelden voor jonge mensen. Dat je je vrienden veel minder ziet, je meer alleen voelt. Wil daarbij helpen, Heere God. Wilt u jonge mensen ook geven dat ze het zicht houden op u, u niet uit het oog verliezen. Omdat ze ook mogen weten dat u hen niet uit het oog verliest. Geef aan ons allemaal dat we vertrouwen kunnen op u. We bidden u voor ouderen die ook maar beperkt andere mensen kunnen zien en kunnen ontmoeten. We bidden voor hen die alleenstaand zijn ook, die niet zomaar even ook naar iemand toe kunnen gaan. We bidden voor ieder die het moeilijk vindt wat er nu allemaal gebeurt. Dank u wel dat het de goede kant op gaat met de besmettingen in ons land. Tegelijk beseffen we ook dat er nog steeds mensen overlijden aan deze ziekte en velen overleden zijn. Wees bij ernstig zieken, bij families van mensen die er ernstig aan toe zijn, bij families van hen die overleden zijn. Ontfermt u zich ook over hen. Er komt ook meer ruimte. In verschillende sectoren kan de boel weer open met allerlei maatregelen. Geef dat, nu dat zo is, het virus zich niet opnieuw weer meer verspreidt. Zegen de overheid die dat ook in de gaten houdt en die steeds maatregelen neemt of aankondigt. Geef hen ook wijsheid in deze voor hen ook spannende tijd en grote verantwoordelijkheid. Zegen ons als kerk, als we als gemeente ook nadenken over hoe kan het als er weer meer mag. Als het gaat om kerkdiensten, als het gaat over vergaderingen. Helpt u hen die daarover nadenken? Zegent u het werk van de kerkraad? Zegen het werk van ouderlingen en diakenen? Het moet allemaal anders en het is ook best lastig. Wilt u hen ook zegenen in hoe zij het invullen in deze tijd? Zegen ons allemaal als we met elkaar meeleven, naar elkaar omzien. Dank u wel dat er veel meeleven is en wil dat ook verder geven door uw geest. Dank u wel dat veel mensen afgelopen tijd ook hun verjaardag mochten vieren. We stonden stil bij enkelen van hen, er zijn er natuurlijk meer. Dank u wel dat we zo ook goede dingen mogen ontvangen en op een wat andere manier mogen vieren. Dank u wel dat dat ook geldt voor koningin Maxima. Zij mag ook haar verjaardag vieren vandaag. Dank u wel dat u in deze tijd ook een koning en koningin geeft die een samenbindende rol mogen hebben in de samenleving. Zegen hen, geef kracht voor hun taak en geef dat ze hun kracht bij u mogen zoeken en vinden. Vader in de hemel, wees ons allemaal nabij. U kent ons, helpt u ons, zegent u ons in alles. En verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Het is weer tijd voor de collecte. Inmiddels is denk ik al wel een beetje ingesleten bij u, bij jullie, hoe je dat kan doen. Via een tikkie of via overmaken. Maar nu is het moment dat dat weer kan. En tijdens de collecte is er een luisterlied die weer door de gelegenheidsband, die net ook al te zien en te horen was, wordt uitgevoerd. Het is het nummer It Is Well With My Soul. Juist omdat God betrouwbaar is, kan je dat zingen. Ja, we zullen met elkaar nog een lied gaan zingen. Een psalm, psalm 98, vers 1 en vers 4. We mogen Gods zegen ontvangen en daarna zingen we nog het Wilhelmus of luisteren daarnaar. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.
Loof God de